Hallo en leuk dat je luistert naar Enrise AI. Enrise AI is een videopodcast over, je raadt het al, kunstmatige intelligentie. Het wordt gemaakt door Jeffrey Goyaerts en Sander Bast. Dit zijn respectievelijk een back-end developer en een product owner die beide werken bij het tofste digital agency van Nederland, namelijk Enrise in Amersfoort. In deze podcast vertellen Jeffrey en Sander over de laatste ontwikkelingen rondom AI. Maar ze vertellen ook over hun dagelijkse werk bij een grote softwareontwikkelaar en hoe AI daar elke dag een steeds belangrijkere rol in speelt. Ik ben Peter van Vliet en ik ben werkzaam als marketeer bij Enrise. Ik monteer de uitzendingen, verzin de scripts en spreek intro's in. Tenminste, zolang Jeffrey en Sander me nog niet hebben vervangen door een of andere zelflerende bot. Tot die tijd, veel plezier bij weer een nieuwe uitzending van Enrise AI.
Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Enrise AI. Uiteraard weer met onze enige echte Jeffrey in ons midden, maar vandaag ook te gast Rob Hoeijmakers. Rob, goedemiddag. Ik heb jou denk ik een 2 weken geleden volgens mij online gesproken, hadden we een hele tijd.
Ja.
En voor we het wisten was het uurtje eigenlijk voorbij.
Ja, het vloog voorbij.
En hadden we echt nog wel het idee van, hey, volgens mij moeten we vaker en verder in gesprek. En vandaar ook de uitnodiging die we daarna gedaan hadden om aan te sluiten. Dus super fijn en leuk dat je erbij bent.
Dankjewel.
Wellicht kun je kort iets over jezelf vertellen. Wie ben je, wat doe je?
Mijn naam is Rob Hoeijmakers, zoals je al zei. Hoe zal ik het kortste uitleggen? Dus ik ben webstrateeg. Dat is zeg maar een beetje een algemene noemer voor mijn internetactiviteiten. Ik doe dit werk nu 30 jaar. Mm-hmm. Ooit begonnen als webmaster. Het is misschien wel leuk om een keer te vertellen voor die jonge kijkers en luisteraars wat een webmaster was. Maar ik vertel het erbij, omdat dat zeg maar content is wel altijd de rode draad geweest in mijn werk. Ik heb gewerkt voor onder andere Reed Elsevier, voor Liberty Global, de moedermaatschappij van Ziggo. Business News Radio ben ik lang geweest. En ja, eigenlijk voor hun heb ik de hele, zeg maar de webkant gedaan.
Online strategie.
De online strategieën, maar ook, toch ook wel actieve invulling daarvan.
Ja.
Deels technisch, deels marketing, zeg maar de tussenpositie daartussen. Ja. Is altijd wel mijn sweet spot geweest. Waar ik graag ben, dat ik me kan verdiepen in de technologie en kan verdiepen in de mensen en de markt. En daar de verbindingen maken. En dat heb ik lang gedaan, dus binnen bedrijven. Ik ben sinds 2021 zelfstandige. Toen kwam AI natuurlijk. Dat was er al, AI, maar toen kwamen de LLM's, zoals ChatGPT. Ja. En ja, dat was voor mij natuurlijk een, zeker omdat ik nieuwsgierig ben en met taal bezig. Taal is de constante. Dat was een trein waar ik heel graag op wilde springen en gesprongen ben. En ik denk ook dat dat even de reden is dat wij nu hier zitten te praten.
Oh, zeker. Leuk dat je bent. Nogmaals welkom. Ik wil vandaag met jullie twee actualiteiten met jullie bespreken. Een van Apple en van OpenAI, die weer nieuwe dingen hebben bedacht. Maar ook een aantal grotere vraagstukken die spelen. Energie, arbeidsmarkt en nog een aantal. En tenslotte wil ik het hebben over een conversational AI die jij aan het ontwikkelen bent.
Ja.
Maar goed, laten we beginnen met Apple, Realm. Best wel tof, denk ik, dat ze eindelijk op de markt komen met iets. Ze geven aan dat ze Siri iets verder gaan doorontwikkelen met een soort klein taalmodel, achter maar vernieuwend.
Ja, het is eerder aanvullend. Apple is natuurlijk al best wel een tijd bezig met AI. Alleen dan een beetje op de achtergrond. Ze hebben het nooit echt AI durven noemen. En nu volgens mij met de eerste MacBook M1-chips, toen was het voor het eerst dat ze zeiden, oké, er zit AI in. Dus ze zijn daar eigenlijk best wel heel voorzichtig in geweest. En ze komen daar nu steeds meer naar buiten om dan straks in één keer, denk ik, vol de markt binnen te stampen. Realm, nieuw model van ze, dat eigenlijk meer gefocust is op het aanvullen van hun bestaande modellen. Waar je bijvoorbeeld, Siri noemde je net al.
Ja.
Wat vaak gebeurt met Siri, of in ieder geval voice assistent, is dat je best wel vage opdrachten geeft. Van, hey, kun je dat nummer even bellen? Of, ik heb dit gezien, maar wat is het eigenlijk? Ja, jij weet waar je het over hebt, maar je telefoon totaal niet. En daar heb je voice assistant het meeste op zitten. Waar dat nieuwe model dus op gefocust is dat hij bijvoorbeeld je scherm kan lezen of eigenlijk meer gefocust is op de situatie begrijpen. En die aanvullende informatie doorgeeft aan het model wat er gebruik van gaat maken. Dus moet je voorstellen dat je zegt, ik wil het adres op de Euroweg, waar Enrise zit.
Mm-hmm.
De adres Euroweg, er zijn een heleboel Euroweggen, maar ik moet Enrise hebben. Dat model is dan gefocust op, ik moet deze informatie op een rijtje zetten. Dit is informatie die het volgende model nodig heeft. En op basis daarvan wordt dan de volgende stap genomen. En zij zijn dus heel erg gefocust niet op alles weten, maar meer gefocust op welke onderdelen moet ik weten.
Ja, en het wat gebeurt er nu? Van. Dus een beetje meer menselijk. Ik zie hier wat hier als zich afspeelt. Ja. Ik kan daar gewoon een menselijke vraag over stellen. En dan, doordat hij weet wat voor activiteit ik op mijn telefoon doe, op de achtergrond, of dat hij denkt, oh, dat is hieraan gekoppeld, dus ik zal hier iets voor moeten doen of antwoord op de vraag moeten
precies.
geven.
Ja, precies. En ook wat ik een beetje voorbij is gekomen, is dat het ook visueel gebonden is. Dus dat ze echt, als het ware, je scherm meekijken of kunnen meekijken. Ja. Als jij dat is natuurlijk een beetje een privacy dingetje, dat moet je me net willen. Maar in principe in staat is om je scherm mee te kijken en daar informatie uit te halen. Dus je zegt van, hé, wat is dit? En dat je dan van dit, oh, je hebt nu op je scherm, bij wijze van spreken, een zoekopdracht openstaan. Ik zie wat woorden die ik herken en dan geeft hij daar feedback op.
En wat zij als privacy weer juist heel erg aan, Dick, is van, hey, we hebben een on-device klein model gemaakt. Ja. Waardoor juist de privacy heel erg weer gewaarborgd wordt. Dat het niet naar model toe moet.
Ik hoorde er net in onze conversatie eigenlijk voor het eerst over. Ik had het een beetje gevolgd dat ze met Ajax bezig waren. Ook een model wat ze hebben. Ja. En een van de andere dingen die, en daar komt dan ook een vraag van mij als het kan, hè, dat eigenlijk vanaf de iPhone 8 eigenlijk al een bepaald deel van de processor gereserveerd is, als het ware, voor machine learning en AI. Er wordt ook voor gebruikt, er wordt natuurlijk al volop AI gebruikt, wat je terecht zegt, je hoort de term nooit bij Apple, maar ik ben zelf een enthousiast hobbyfotograaf en dan zie je dus vooral bij fotografie, zowel zeg maar het maken van de beelden als met die high definition.
Ja, en het nabewerken.
Laten bewerken, maar ook herkenning.
Ja.
Dat zich binnen die chippen eigenlijk allemaal al afspeelt. Mijn vraag is, in hoeverre is dat nieuwe model lokaal? Zit het op het device zelf? Want je gaf net al aan van hij kent de context. Moet hij daarvoor online kunnen om op te zoeken? Of?
Ja, het model is nu wel echt gefocust voor on-device. Ze noemen het ook een small language model. We zijn natuurlijk nu de LLM's gewend, maar nu is het een SLM. Dat zeggen ze ook specifiek. Ja. Dus hun focus is heel erg op het on-device runnen.
Ja.
Dus ik verwacht in principe dat hij eigenlijk gewoon Een kennis heeft van hoe die dingen moet begrijpen. Van hoe wordt een object vaak omschreven en hoe kan ik dat aan elkaar relateren. Dus hij zal niet inderdaad in de database, in de server of waar dan ook gaan kijken van, hey, waar refereert hij naar? Nee, want het gebeurt hier.
Ja.
Het gebeurt nu. Dus als zij zeggen lokaal, dan gaan ze daar ook wel aardig aan de tand gevoeld worden dat het ook echt lokaal zal zijn.
Dus
als ze dat zeggen, dan verwacht ik wel dat ze dat...
Fascinerend. Want het kruipt natuurlijk langzaam naar het operating system toe. En hoe groot is het platform?
Ja.
Ik weet niet, miljard?
Redelijk wat gebruikers.
redelijk wat gebruikers. En want persoonlijk, ik ben enorm gefrustreerd door Siri.
Ja.
Ik denk niet dat dat heel erg anders zal zijn. Ook niet voor de Google Assistant, Alexa, whatever. Ze zijn zich totaal niet bewust van de context. Wat het zo frustrerend maakt eigenlijk. Dat je moet toch al je gedachten die je wil formuleren eigenlijk al op een onnatuurlijke manier brengen. Dus ik ben super benieuwd. Heb je het al uit kunnen proberen?
Nee, nog niet. Nee, ze zijn er nog echt mee bezig. Dus ze hebben volgens mij afgelopen weekend hebben ze echt een paper uitgebracht waarbij ze helemaal in diepte gingen. En nu zullen ze dat langzaamaan denk ik gaan uitrollen met verschillende toepassingen.
Er komt binnenkort ook een soort van Dev Day in juni of zo.
Ja.
En dus we hopen dat ze daar dan ook verder geïntroduceerd wordt van hoe het dan werkt en hoe het eruit ziet, et cetera.
Ja, super spannend lijkt me.
Ja, dus het is natuurlijk de volgende stap. Want je zult steeds meer zien dat het inderdaad on device moet gebeuren. Er zijn natuurlijk allemaal reguleringen van privacy, datagebruik. En niet elke gebruiker is er blij mee dat al zijn data over naartoe wordt gestuurd. Dus dat is natuurlijk best wel een verkooppunt. En ik denk dat Apple zich nu echt aan het opmaken is om echt die AI-markt binnen te stappen.
Met ook weer gewoon next step, weet je. Dat is wel echt wel tof.
Ja, want ze beschrijven inderdaad ook van de uitdaging voor heel veel language models is gewoon de context begrijpen.
Ja.
Van ze snappen wat je als opdracht geeft, maar ze zijn beperkt tot de opdracht.
Ja.
En hun kleine model is meer gefocust op, wat is de situatie? Waar kijk ik naar en hoe kan ik daarmee omgaan?
Is het enigszins vergelijkbaar met datgene waar je nu veel over leest, zeg maar die agentic AI, waar je dus een agent eigenlijk zeg maar de mogelijkheden geeft om de digitale wereld in te trekken en activiteiten te doen? Is dat daarmee vergelijkbaar? Of?
Ja, in principe je krijg je dus een ja, ik praat ook altijd over agents, leuk dat je het benoemt. In principe de agent kant hierin zal zijn dat hij echt, dus een agent die heel gefocust is op welke informatie heb ik en welke context. Ja. En inderdaad, wat ik heel vaak met agents zeg is, vaak is het gewoon een doorgeefluikje.
Ja.
Dus eigenlijk krijg je een soort voorlaag voor je grote modellen met ik haal even alle context op van wat belangrijk is en dat geef ik door. Waardoor je grote modellen eigenlijk nog efficiënter kunnen werken en eigenlijk betere antwoorden kunnen geven.
Dat is wel interessant, want ze zijn wel volgens mij ook bezig met onderzoeken van samenwerking met een Google. En willen ze misschien later met wel een model wat aan de buitenwereld dan open staat, daarmee connecten misschien met hun model. Dat zou wel,
je hebt bijvoorbeeld,
dat je daarvan keuze kunt maken bijvoorbeeld met dat ik dat doe dan.
Ja, Google heeft natuurlijk het Gemini-modellen. Mm-hmm. Van de allergrootste tot de allerkleinste. En ook hun kleinste model. Die is ook gefocust op om het device om te runnen. Dus ik moet me voorstellen dat je die dan al kunt combineren uiteindelijk. Ja, dan heb je al on device eigenlijk een heel sterk systeem staan.
Ja.
Dus ik denk dat er best wel wat potentie in zit.
En ze zeggen zelf dus, dat het kleine model dus misschien al beter presteert dan GPT-4.
Ja, op sommige vlakken kan het best. Ja.
Dat vind ik best wel...
Want, het is natuurlijk altijd een beetje...
Zou ik ook zeggen als ik... het is een beetje een ding, maar...
Ja,
maar het is wel heel gefocust, lijkt me. Want ik las wel namelijk dat... een van de dingen die ik spannend vind, en ik weet niet in hoeverre... jullie zijn natuurlijk mee bekend, maar eigenlijk... Het verbaasde me toch weer toen ik het las. En misschien ook wel leuk om gewoon nog even bij stil te staan van dat... Hoe groter de modellen worden, dat je dus die emergente dingen hebt. Dat hij dus eigenlijk pas gaat begrijpen waar het over gaat door de hoeveelheid van het large language model.
Ja.
Ik ben wel benieuwd hoe zich dan dat verhoudt zeg maar, tot een kleiner model.
Ja.
Of die capaciteiten, dat echte begrip, waar dat dan vandaan komt.
Ja, het zal natuurlijk meer conceptueel begrijpen worden. Wat natuurlijk de grote modellen, die hebben nu gewoon hele grote algemene kennis. Dus er is gewoon alle data in gegooid. Ik heb daar wel eens wat over gehoord. En dan een beetje de puntjes verbinden. En wat je steeds meer zal krijgen, is dat ze conceptueel het gaan begrijpen. En dan eigenlijk, ik heb dit concept. Nou, in het algemeen geef je daar dit antwoord op. En daar geeft ze dan het antwoord op.
Ja.
En als je je input kan versterken door eigenlijk al voorwerk te doen door een ander model, heb je natuurlijk eigenlijk een betere input, betere output. Dat is een beetje een standaard.
Ja.
Het wordt minder slim, maar beter in begrijpen van hoe het in elkaar zit.
Waardoor het gebruik van een algemene consument makkelijker is om er goed mee om te gaan.
Ja. Ja.
Want ik kan er gewoon doen alsof het een mens is en daartegen praat en dan wordt de actie of mijn vraag wordt beantwoord.
Ja, in principe.
Want die begrijpt heel goed hoe komt. Ik hoef niet alles uit te leggen, want dat begrijpt hij gewoon al.
Ja. Ja. Maar hij heeft dus ook begrip van het OS, van het operating systeem. En hij kan er, hij heeft er toegang toe.
Ja.
Dus hij kan daadwerkelijk zijn ideeën omzetten in een actie.
Ja.
Op dat niveau, dat is...
Ja, het idee van hun is echt om het als een voorfilter als het ware te gebruiken, die als het ware de juiste informatie kan ophalen en kan doorgeven.
Ja.
Dus dat is wel heel, heel interessant.
En dan heeft OpenAI ook een nieuwe tool, niet gelanceerd, maar weer een demo, net als Sora, dat kunnen we ook nog niet bij, maar de Voice Engine, waarin ze eigenlijk 15 minuten spraak, plus wat tekst input kunnen omzetten naar nadoen van de stem in de
15 seconden zelfs.
Ja, het is echt bizar volgens mij. Maar ze twijfelen ook weer over het, moeten we het wel of niet vrijgeven met de aankomende verkiezing. Hadden wij het telefoon
exact,
over?
Ja, volgens mij is inderdaad het laatste nieuws dat ze het teruggetrokken hadden.
Ja.
Want het is zo krachtig. Ja, het is een... Ik denk dat de mensen en de media er gewoon nog niet aan toe zijn om dat soort krachtige dingen al volledig vrij te geven. Maar dat het er gaat komen, is natuurlijk onvermijdelijk.
In een zekere zin, het is er al.
Ja, ik heb
je kunt het al best wel makkelijk doen. Of het is makkelijk doen, het is wel mogelijk. Alleen, als ze het razijt beschikbaar maken, dan kan iedereen het.
Ja.
En nu is het nog voor degene die al een beetje verstand hebben van
die
techniek
en
ermee kunnen omgaan.
En ermee willen experimenteren.
Maar het was er natuurlijk eigenlijk eerst al in de text-to-speech. Dat hadden ze natuurlijk al, volgens mij sinds eind 2022 hadden ze dat al. Nou, toen zijn afgelopen jaar zijn ze gekomen met speech-to-text.
Ja.
Eigenlijk zijn ze, dat hebben ze nu staan, dat hadden ze al. En daar hebben ze een beetje standaard stemmen voor beschikbaar gemaakt. Volgens mij een stuk of 6-7.
Oh, die zijn fantastisch.
Dus dat is inderdaad al super nice. Want ik had inderdaad, toen dat uitkwam, gelijk een proof of concept gemaakt. Ja. Van wat nou als ik dan wat inspreek, dan wordt het omgezet naar tekst. En dan kan ik daar een andere stem kiezen en nog misschien even een prompt tussen gooien van, ja, hey, vertaal dit naar een andere taal. En zet het dan weer om naar speech. Dus ik had in principe gewoon een vertaler gemaakt die ook een heel verhaal van kon maken of een gedichtje of noem maar op. Ja. En het feit dat dat soort dingetjes zo mogelijk waren, dat was heel gaaf. Maar moet je voorstellen dat de spraak dus nog beter wordt. Want nu hoor je nog een beetje het robotische. Maar moet je voorstellen dat je eigen stem wordt nagemaakt.
Ik hoor het bijna niet meer. Daarom, ik zei al, ik vind fantastische stemmen. Wat ik ermee doe is koptelefoontjes op en dan ik wandel graag.
Ja.
En dan heb ik in plaats van een, ja, sorry jongens, in plaats van een podcast, is het een heerlijke manier om een gesprek te voeren. Ja. En er is zowel, ik geloof het, dat Whisper, is het niet Whisper?
Ja, klopt.
Dat is van zo'n hoge kwaliteit. En wat ze gedaan hebben bij OpenAI, het mag natuurlijk wel wat kosten daar, hebben ze 6 professionele stemacteurs ingehuurd.
Ja.
Ze hebben er echt werk van gemaakt, waarbij het zo vloeiend is. Ze spreekt met mij dan al dag lang Nederlands of Engels. En het Nederlands een beetje een Engels accent.
Ja, dat hoor je wel. Ja, ja.
Maar de stem is zo natuurlijk en zo vloeiend dat er bijna niet voor te stellen is dat je met een computer eigenlijk met een AI-model spreekt. En dat vind ik toch wel heel bijzonder.
Ja, dan moet je voorstellen dat ze dus inderdaad met 15 seconden van je stem, dat je gewoon 15 seconden aan het praten bent, dat ze daar al gewoon je stem
hele
kunnen
stem
kopiëren.
Hebben en alle mogelijkheden.
Ik heb inderdaad al die voorbeelden, want ze hebben een blog gepost met allemaal voorbeelden van die stemmen. En dat ze, dit is de input en dit is het resultaat. En nu kunnen we er ook wat anders mee zeggen. Dat je denkt, dit is gewoon gevaarlijk. En vandaar dat ze het ook niet willen uitbrengen. En ze schrijven ook in die blog van, we willen hier alleen maar laten blijken, want wij zijn natuurlijk, wij kunnen dit uitgeven, maar dat is een eigenlijk een groot gevaar. Er zijn banken die stemverificatie gebruiken. Ja. Er zijn allemaal systemen die afhangen van stem. Niemand is voorbereid hierop. Dus dat is natuurlijk best wel een verantwoordelijkheid die zij dragen. Maar goed dat ze dat ook nemen en zeggen, hey jongens, bereid je hierop voor, maar dit komt.
Maar al die ontwikkelingen gaan snel, hè? En met al die ontwikkelingen gaat ook heel veel energieverbruik gepaard. Hè? Steeds meer, in toenemende mate ook, hè? Want die modellen hebben steeds meer nodig en wij mensen willen steeds meer dat ze doen. Heb je ook volgens mij wel een interessante visie op, Rob?
Nog niet eens helemaal mijn visie. Het is eigenlijk iets wat Sam Altman over begon. Hè? Van, wat is nu eigenlijk een van de belangrijkste grondstoffen? Je noemt het de commodities, grondstoffen geworden voor de nieuwe economie. Dat is GPU, compute. Het vermogen eigenlijk om AI te kunnen doen, maar met als gedeelde noemer dat die allemaal werken op stroom. Zowel het trainen van het model gaat met gigantische hoeveelheden energie gepaard. Dus je hebt vast die dingen gelezen over GPT-6. Hè?
Ja.
Dat kunnen ze niet eens in één datacentrum doen, want dat zou het energiesysteem van de staat waarin het is ontregelen. Dus dat moeten ze gedistribueerd doen. Dat is al een hele interessante. Maar goed, Sam Altman zei in zijn interview met Friedman, zei hij van, stel je telefoons voor. Er zijn 8 miljard mensen, er zijn 6 miljard telefoons. En voor al die telefoons moeten chips in. En mensen kopen af en toe een nieuwe. Maar mensen hebben over het algemeen niet meer dan één telefoon. En compute wijkt af van dat model. Het is een heel ander model, maar wat je zou gaan zien is, het gebruikt veel stroom, maar er zit niet een specifieke grens aan van ik heb er maar zoveel van nodig.
Mm-hmm.
Er is eigenlijk een eindeloze behoefte aan compute, aan zowel het trainen van data, maar het zit in dit geval natuurlijk meer in inference, het afleiden van een model, dat gebruikt ook behoorlijk veel energie.
Ja.
De getallen lopen natuurlijk uiteen. Het is ook heel moeilijk om er één. Het zou wel lekker zijn om er een fijne vergelijking. Ik heb wel eens uitgezocht. En dan kunnen mensen allemaal zeggen dat het niet waar is. Maar geef je een idee. 50 inferences is één keer je telefoon opladen. Het is echt wel substantieel hoeveelheid energie die daar verbruikt wordt. En als je denkt dat er een eindeloze, in principe een eindeloze vraag is.
De behoefte wordt steeds groter.
De behoefte. Ja. Kan je ook nagaan dat ergens daar, zeg maar, dat compute niet de bottleneck zal zijn, maar de stroom die ervoor nodig is om al die inferences te doen. om al die AI om te zetten. Dat is een, ja, dat is wel een ja, boeiende gedachte.
Ja, inderdaad, de schaal is, blijft bizar. Inderdaad, als je ja, regelmatig ziet voorbij komen. Ja, een nieuw model en het is getraind op 10.000 ja, NVIDIA H100. En, ja. 10.000, dat ja, gigantisch.
200 watt, geloof ja, ik, per stuk. Nu ja, is wel de nieuwe, dat was het grote nieuws van 2 weken geleden. Ja. De nieuwe NVIDIA Blackwell uitgekomen. Ik geloof het is de B100.
B100 volgens mij.
B100. Ja. Nou, 10 keer zoveel capaciteit tegen 10 keer zoveel, dus zo weinig energie.
Efficiëntie neemt ook
de efficiëntie daarin, neemt ja, natuurlijk ja, ook met stappen toe. Het is niet, als je dat die lijn door zou trekken, dan kan je eigenlijk de stekker er wel uittrekken, want dan gaat het gaat nooit op.
Ja, efficiëntie wordt natuurlijk gewoon een heel belangrijk vraagstuk. Hoe ja, kunnen we het model efficiënter maken? En hoe kunnen we inderdaad ook de apparatuur ervoor efficiënter maken? Ja. Ik denk dat dat best wel een hoek is waar ze inderdaad wel mee bezig zijn. Nou, ja, NVIDIA laat het zien. Maar ja, dat blijft ook heel belangrijk.
Maar nog steeds eindeloos. En ja, dat schijnt een van de redenen te zijn dat dus Microsoft had samen met Altman zo'n nieuwe model aangekondigd. Ik weet niet of jullie daar iets van meegekregen hadden.
Ik durf even niet zeggen welke.
Zou wel dat ze bezig waren met een nieuwe supercomputer in ieder geval.
Exact, die, ja, die bedoel ja, ik. Maar die verbruikt dus zoveel stroom in principe, dat ze ook waren kijken naar nucleaire en...
Ja. Ja, die, ja, ja, ja.
Omdat... Uiteindelijk is het natuurlijk ook een vraagstuk van ja, kosten versus baten, soort van. En wie en hoe bepaal je dan hè, ja, wat wel en niet mag?
Ja. Had het eerst over dat ze 7 triljoen nodig hadden. Dat heb je meegekregen. En deze supercomputer zou iets van 100 miljard dollar kosten. Ja. Maar dat is dat het geeft. Het zijn natuurlijk allemaal ja, bijna abstracties, zulke getallen. Ja. Maar het geeft wel aan wat zeg maar, mensen als Altman denken over hoeveel computer uiteindelijk en hoeveel stroom er uiteindelijk nodig
zijn.
Maar
dat zijn nu al bezig met dat soort investeringen, hè, om ja, gigaveel
ja, maar heel veel mensen zijn er juist ook niet mee bezig. Ja. En dat maakt het inderdaad ook lastig, mm-hmm, want zij moeten inderdaad wel bezig zijn met die toekomst. Ja. Voor de gebruiker, ja, ik wil gewoon een nieuwe vraag stellen. Ik wil ja, gewoon een nieuw antwoord hebben op mijn random vraag. Hey, wat zie je voorbij komen? Ja. Wat is 1 plus 1? Oh, hij kan rekenen. Weet je, ja, dat soort dingen.
Ja, exact. Ja, exact.
Maar ergens in mijn visie zie ik ook wel dat AI ook weer dan misschien zometeen het antwoord heeft op dit soort vraagstukken, hè? Klimaat, energie, ja, dat zij dat wellicht voor ons gaan bedenken en ja, onszelf met oplossen daarvan.
Ja,
tegelijkertijd
OpenAI is natuurlijk wel de grote jongen in de markt, maar het is niet de enige.
Nee, maar ik heb het over AI zelf, hè? Dus dat er een AI-model zelf gaat bedenken, hoe kunnen we dit efficiënter maken?
Ja, maar van wie is het model?
Ja, dat is
het wil natuurlijk iemand wel aan het roer staan, hè? Dat zul je altijd hebben in de markt. Het blijft nou eenmaal om geld gaan. Het wordt inderdaad een vraagstuk van, oké, hoe gaan ze... Ik verwacht eigenlijk nog wel een soort samenwerking tussen alle grote bedrijven. Niet per se over, ook over het ethische stuk natuurlijk, dat blijft belangrijk. Ja. Maar ook over, oké, hoe gaan we hier verantwoord mee om voor de toekomst? Want ja, we zijn natuurlijk heel erg bezig met het klimaat op de wereld. Van, hoe kunnen we nou het verbruik omlaag brengen? Maar ondertussen zijn we massaal aan het gebruiken. Dus ik verwacht eigenlijk ook nog wel een samenwerking in. Dat ze daar... ja, echt een team of iets op gaan zetten. Maar het tijdsbestek daarin ja, is dat ook een vraagstuk zijn van hoe lang gaan ze daarvoor
ja,
nemen.
Dat, ja. Nou ja, om op jouw punt, ik ben een beetje in dubio daarover. Mm-hmm. Hè? Of natuurlijk AI. En die waar ze zelf ook een beetje op aanstuur, de techno-optimist is zodra we ook AGI hebben, de algemene, de grote intelligentie, dan kunnen wij daarmee tal van problemen oplossen. En voor de andere, dat is zeker een optimistische visie. Van de andere kant denk ik dat als je iedereen de beschikking zou geven over de hoeveelheid compute die wij nu verbruiken, als mensen die er al mee bezig zijn, dan heb je wel een heel groot gat wat je moet overbruggen als het dan gaat om energievoorziening. De optimisten zeggen van, maar we kunnen eigenlijk eindeloos veel energie opwekken op termijn. Zeker met de intelligentie die we gaan winnen.
Ja.
En andere mensen zeggen van, ja, het is nog eens meer van, nog meer consumptie.
Ja. Het is natuurlijk ook wel een stukje aanname, een heel erg ontwetendheid van wat brengt de toekomst nou echt.
En de quantumcomputer zou ook nog wel interessant kunnen zijn. En die worden volgens mij ook en sneller, beter, maar ook efficiënter, zou ik zeggen.
Ja, ja gewoon heel veel rekenkracht. Dus ja. ik ben echt heel benieuwd wat voor invloed dat zal hebben. Als ze dat eenmaal loslaat op het berekenen van modellen of nou ja, het trainen ervan. Ik ben benieuwd wat dat zal brengen.
En wat, welk impact gaat AI nog meer hebben? Ik wil het ook met jullie hebben over het vraagstuk. We hebben het al vaker over gehad volgens mij, maar het heeft al en het gaat steeds meer impact hebben eigenlijk op de arbeidsmarkt. Ik hoorde Elon Musk ook laatst zeggen, die altijd baas boven baas, dat AI gaat al het werk overnemen. En wat er nu volgens mij op ons afkomt, wat geloof ik wel in, is anders dan de automatisering, hoe het hier voorheen op ons afkwam. Hoe kijk jij daarnaar, Rob?
Ik ben zelf gaan kijken naar welke markten zijn eigenlijk nog niet digitaal getransformeerd. Mm-hmm. En om welke redenen. Want zeg maar, zoals ik hier kijk naar jullie bedrijf, hier bij Enrise. Jullie zijn natuurlijk al volledig op informatie gericht. Jullie weten hoe hiermee om te gaan. En voor jullie zal het een efficiëntieslag betekenen, maar niet... Je zult eerder meer werk krijgen, wel ander soort werk, maar het blijft rond informatie en kennis en technologie draaien. De twee markten die voor mij interessant zijn om naar te kijken en ook wel een proberen een voorspelling te doen, mm-hmm. zijn het onderwijs en dat is de medische zorg. Die zijn eigenlijk relatief weinig digitaal getransformeerd. En wat maakt ze eigenlijk interessant ook in verband met AI, is dat alles draait om informatie. Dus niet zozeer om robotisering of dat zal daar ook zeker een rol spelen in de zorg. Maar dus voor mij ligt daar ook een gigantische kans eigenlijk. En het zit hem daarin dus dat het informatie is. Het is complexe informatie en het is informatieoverdracht. En om het een beetje concreter te maken, hè, want nu ik wil niet te zeer in een abstractie. Dus ik heb me bezig gehouden met LLM's en medische dossiers. En die medische dossiers zijn allemaal wel gedigitaliseerd in principe, maar voor heel veel mensen niet te bevatten. Ja. En dus ook moeilijk te begrijpen. En LLM's, dus de Large Language Models, zoals bijvoorbeeld ChatGPT, mm-hmm. vereenvoudigen wat daarin staat enorm.
Zeg maar de toegankelijkheid van de documenten wordt gewoon vergroot.
Exact. Ja. De toegankelijkheid, begrijpelijkheid.
Waardoor meerdere mensen eigenlijk iets met die dossiers zouden kunnen doen. Omdat je minder studie of onderwijs nodig hebt om het te begrijpen.
Jijzelf. Ja. En dat geldt niet alleen voor je eigen medische dossier, want maar ook van jouw geliefde, zeg maar, van de mensen om je heen. Dus ik was er een beetje mee begonnen, ook omdat... Het ging over het hoofdonderzoek van Microsoft. Zijn vader werd slecht en hij zat honderden kilometers van zijn vader af. En hij wilde toch medische dossiers bij blijven houden. Om te kijken wat de progressie was. Maar ook waar hij mogelijk zeg maar, zijn netwerk kon betrekken bij het proces. Dus of de zorg of de inhoudelijkheid van het ziekteproces.
Ja. Yep.
Dat was voor mij echt wel een inzicht. Dat ik dacht, daar kan het een enorme rol spelen. Maar er liggen grote problemen. Vandaar dat die digitale transformatie ook nog niet... Dat heeft met identiteit te maken. Mm-hmm. Weer identiteit. Want ik ging zelf proberen mijn eigen, wat ze dan noemen, PGO. Het persoonlijke gezondheids...
Omgeving.
Op te zetten. Hebben jullie dat wel eens gedaan?
Meerdere malen soort van, ja. Maar niet echt heel uitgebreid, maar wel dingen getest.
We hebben een absurd systeem in Nederland waar we dat aan commerciële partijen overgelaten hebben. Er zijn er tientallen van. Je hebt geen idee over de kwaliteit en privacy en veiligheid van die dingen. Maar goed,
Sommigen hebben wel een stempel gekregen, toch? Soort van voldoen aan de eisen.
Ik weet dat ze gefinancierd zijn voor een bepaalde tijd. Maar het zijn andere soorten gegevens die je toch niet graag zeg maar op straat zou willen zien. Of, En daarvoor kan je niet met DigiD inloggen. Als het te ver gaat, moet je zeggen. Maar je kan niet met je DigiD inloggen. Dus je moet een andere app nemen. Ik geloof dat die Yuzo of zo heet misschien.
En dan moet je daar verifiëren.
Moet je daar met DigiD verifiëren dat jij het bent. Ja. Want er is een vereiste dat je niet alle attributes van... Alle kenmerken van jouw digitale identiteit mag aangeven. Dus je moet aangeven welke je wil afgeven. En met dat ding kan je PGO openen. En die PGO die gaat dan met jouw huisartsenpraktijk communiceren. Die probeert er iets uit te halen. Nou, toen was ik al een dag verder en het mislukte ook nog eens. En toen heb ik het opgegeven. Dus dat is de identiteit. En het andere is dan zeg maar de toegankelijkheid. En daar is nu net op Europees niveau een, het EHDS, geloof ik, is een politiek principeakkoord. En dat heeft ermee te maken dat ze die data willen gaan uniformeren over de hele Europese Unie. Ja. Nou, als je die dingen allemaal bij elkaar gaat nemen, dus de Europese Unie komt met de EDI, dat is dus digitale identiteit,
toegankelijkheid.
Standaardisering en toegankelijkheid van medische dossiers. En dan LLM's. Die drie dingen samen, ja, dat zou een digitale transformatie van je welste zijn.
Op de zorgsector wel.
Arbeidsmarkt. Ik denk niet dat dan die wereld zoals die er nu is nog hetzelfde zal zijn. Want ik weet niet in hoeverre administratie en dergelijke in een ziekenhuis een rol spelen. Ik weet het exacte niet, maar dat speelt natuurlijk een enorme rol. Omdat al dat materiaal moet beheerd worden, moet ingevuld worden, moet met verzekeringsmaatschappijen gecommuniceerd worden, gedeeltelijk, want ze mogen niet alles weten. Dus ik zie daar uiteindelijk meer werk en ik zie er minder werk. Dus dat betekent dus ander werk.
Ja, je focust meer inderdaad op het documenteren gedeelte, dat zal meer geautomatiseerd worden. Ja. En misschien verbeterd worden door LLM's.
Ja.
Waardoor de dokter meer werk heeft door aan de patiënt te besteden. Want wat
Absoluut. Je
nu heel veel hoort,
Absoluut.
Is inderdaad, nou, zeker bij de zorg, dat de dokters eigenlijk meer bezig zijn met dingen invullen dan met de patiënt zelf.
Exact.
En wat je nu heel veel hoort, is dat dokters ook werk uit handen wordt genomen door inderdaad efficiënte modellen die getraind zijn puur op zorgdocumenten. Nou, volgens mij Gemini Health was het volgens mij. Google was daar heel actief mee bezig.
Amy heet het geloof ik. Dat is puur getraind op diagnose.
Ja.
En het grappige was eigenlijk, en dat vond ik ook nog leuk, dus het heeft niet direct met de arbeidsmarkt te maken, maar indirect eigenlijk wel, is dat model was inhoudelijk heel goed.
Ja.
Maar week op één punt enorm af van de mens, van de arts. En dat was op empathie. En dat schokte me echt.
Ja.
Het model was empathischer.
Beter, ja.
Had meer, natuurlijk meer tijd. Meer, want die arts is zo begrensd in de tijd. Die gelooft dat er 8 minuten voor staat of 10 minuten voor een, voor een gesprek.
Volgens mij kwam er al heel snel een keer een onderzoek uit op GPT-3, denk ik. Waarin ze 200 artsen vergeleken met het werkkwaliteit en op empathisch. En inderdaad scoorden die daar al beter op dat moment.
Ja.
Vanwege gewoon de pure tijd, denk ik.
Ja.
En gewoon toegang.
Ja.
Snel toegang tot actuele
en veel
data.
Informatie.
Ja.
Ja, moet je voorstellen, die artsen die hebben heel veel boeken gelezen, heel veel studies gedaan, die hebben echt jarenlang geoefend. En het model die heeft gewoon 10 keer zoveel data in 1 keer binnengekregen.
Ja, maar daar zie ik dus heel veel kansen voor de arbeidsmarkt, dat de verzorgster, hè, om het zo te noemen, in een ziekenhuis, dat die ook al dus heel makkelijk toegang krijgt tot dat soort data. En misschien dus juist wel andersoortig advies zou kunnen geven, omdat er al heel veel voorwerk gedaan is door een ander soort van huisarts.
Ik denk het zeker.
En of de arts weer misschien daardoor ander werk zou kunnen doen.
Dus de arts kloof misschien meer een specialist.
Dat komt een soort van dichterbij, ja.
Ik denk dat de zorg daardoor kan verbeteren, want als er een markt is, of een deel van de economie is die geplaagd wordt door personeelsgebrek, en daarom vind ik hem ook interessant. Het is niet het overbodig maken van mensen, wat je bij veel andere AI-toepassingen ziet. Ja, mijn hart gaat er niet snel van kloppen. Ik vind het zelf natuurlijk een beetje droevig eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar hier, zowel de medische zorg als het onderwijs worden geplaagd door personeelsgebrek. Dus je wil eigenlijk je wensen toe dat ze efficiënter kunnen werken, anders kunnen werken met meer kennis.
Ja, ik denk inderdaad, de zorg en het onderwijs, ik denk in beide dat het een verlenging wordt van het personeel. Inderdaad, in het onderwijs bijvoorbeeld verwacht inderdaad, lesmateriaal is daar heel belangrijk. ja, hoe vaak komen er nieuwe boeken uit? Ja, misschien 1 of 2 keer per jaar. Of ja, sorry hoor, maar de tijd gaat veel sneller. Het onderwijs kan natuurlijk de huidige tijd niet bijbenen. Ik denk dat LLM's daar ook heel erg goed kunnen bijspringen om dingen samen te vatten en goed lesmateriaal te schrijven.
Ja. Je kunt voor elke les kun je even een nieuwe opdracht creëren. Ja. Die
hoe vaak
is.
Ik wel niet hoor wat je heel erg hebt in toetsen bijvoorbeeld, dat de kinderen een bepaald verhaaltje moeten schrijven. Ja, ga elke keer maar een nieuw verhaaltje verzinnen. Of ja, geef me eens even een voorbeeld. Ja, oh, nou, top, hier, tekstje erin. Even dubbelchecken en klaar. Je bent zoveel sneller met je tijd, waardoor je meer tijd kan besteden aan andere dingen.
Dus dat is natuurlijk, wat denk je dat, want voor het onderwijs, daar ben ik nog niet helemaal uit. Ja. Dat zie ik dan. Het is zo moeilijk voor je hebt onderwijs en onderzoek natuurlijk, hè, de academische kant. Ook daar zal de impact natuurlijk enorm zijn, want het draait allemaal om kennis.
Ja.
En de enige parallel die ik echt met zelf kon trekken was natuurlijk de rekenmachine. Die heb ik in mijn levensdagen zeg maar zien komen. En toen was er natuurlijk ook een discussie over hoofdrekenen. Moeten kinderen nog wel of niet kunnen hoofdrekenen? En met LLM zal waarschijnlijk hetzelfde gaan gebeuren. Ja. Wat is dan nog eigenlijk noods? Wat moet je eigenlijk nog zelf kunnen? Dat is één ding wat ik zie. En de andere is dat het onderwijs model wat wij nu hebben, is dat heb ik wel zien ontstaan. Hè. Dat is aan de aanleiding van de mammoetwet. De grotere scholen, grotere schoolgemeenschappen, maar nog steeds industrieel, klassikaal onderwijs. Terwijl de best geschoolde mensen in de geschiedenis, en ik maak grote statements, hè, maar waren mensen die een eigen leraar hadden, die een privéleraar had. En volgens mij is Kaan van de Kaan Academie daar ook mee bezig, hè, om veel meer een soort private tutor te gaan ontwikkelen.
Het hele onderwijssysteem is in principe gewoon verouderd. Dat zie je gewoon.
Ja, exact. Ja, je zegt het puntiger dan ik.
Ik ga straight to the point natuurlijk. Nee, wat je. Ik denk allereerst dat je inderdaad nieuwe vakken gaat krijgen, nieuwe skills.
Ja.
Waarbij, wat ik altijd zeg, googlen is een skill. Ja. Leren zoeken, wat zoek je? Ja. Bepaalde steekwoorden, et cetera. En daar merk je nu dat, prompt engineering, dat wordt eigenlijk het volgende. Hoe ga je praten tegen zo'n AI-model? Ja. En voor heel veel is dat normaal. Voor jou kwam de rekenmachine erbij toen ik op school kwam. Ik was de eerste op school die met een tablet les kreeg. Dus mocht ik gaan uitproberen hoe dat was. Zo heb je inderdaad continu veranderingen. En je zult nu zien inderdaad, de volgende verandering is inderdaad eigenlijk een online leraar die jou alles kan vertellen.
Ja.
Waardoor je eigenlijk krijgt dat bijvoorbeeld de docenten zie ik meer in een begeleidende rol. Van jullie les gaat zo beginnen. En eigenlijk op locatie misschien een beetje het emotionele gedeelte, de verbinding met de kinderen, dat meer.
Het menselijke gedeelte, blijft voor de mensen. En het leren gaat ons uitleggen op maatwerk lesgeven in onze tablet.
Ja. Ik denk dat je die kant op gaat. Dat is zelfs de kant die ik zou verwachten dat het opgaat. Ik denk niet dat het die kant opgaat.
Ja.
Maar ik denk wel dat het nodig is dat het meer die kant opgaat.
Maar stel nou Elon Musk zegt, die zei, AI neemt al het werk over. Waar gaan we dan, als dat zo is, waar gaan de kinderen dan leren en waarvoor?
Ja, als ik zeg maar, moet gaan reageren op wat Elon Musk zegt, dan heeft het geen nut om een podcast te maken. Dat begrijp je ook wel, want hij maakt de dingen erg extreem. Ja. Maar wat leuk is aan Musk, is dat hij eigenlijk uitdaagt tot een filosofische gedachte. En de filosofische gedachte is wel mooi, hè, Amersfoort op een dinsdagmiddag even een beetje. Maar is van, dit is de vraag waarom?
Ja.
Dat is een filosofische vraag. Waarom doen wij dit? Waarom zouden we dit willen? En daar heb ik echt serieus over nagedacht. Want je hebt me al eens eerder eigenlijk een beetje uitgedacht van, ik vind het wel een goede vraag. Hè? Mm. Waarom zou je dat willen? Waarom zou je werk efficiënter willen? Waarom zou je willen werken? Dat zijn filosofische vragen. En ik kwam er eigenlijk achter door die vraag een beetje dat bijvoorbeeld de informatiemaatschappij waarin wij nu leven, waar informatie eigenlijk een grondstof geworden is, is ook een ontwikkeling, is iets wat er in mijn jeugd, en ik ben van 1969, niet was. Ja. Dus er waren wel boeken in de bibliotheek, maar zeg maar echt data was er helemaal niet. En nu zitten we natuurlijk in een maatschappij waarin data zeg maar de maat is. Het is niet een directe vraag, want dat heb je met filosofie altijd. Mm-hmm. Ik kan ook met ja en nee beantwoorden. Ja. Hè, van, maar de aard van werk zal echt heel ingrijpend veranderen. Ik merk het in mijn eigen leven al, want ik ben er heel erg vroeg mee begonnen. En de lange inleiding, informatie is mijn werk. Dus ik adviseer klanten over werk of over informatie. Ik maak zelf informatie, ik schrijf meerdere blogs. Dat doe ik eigenlijk om bij te blijven, te leren. Op die blog, via die blogs interview ik allemaal mensen over hun producten. Of het gaat over marketing, als het gaat over opslag. Hè. Dat kan rond thema's als content management. En ik gebruik daar zelf ChatGPT voor. En ja, de vraag is op een gegeven moment van, moet ik dat niet uitbesteden aan ChatGPT? Ja. Als prikkelende gedachte, ook voor mezelf. Mm-hmm. Hè, van stel dat ik dat, wat zou mijn rol daar dan nog in moeten zijn?
Ja, ik denk dat je het vooral als een verlengstuk moet zien. Oké, werk wordt voor mij gedaan. Kan ik meer tijd besteden aan andere dingen die ik misschien ook interessant vind. En juist misschien een verdere uitbreiding op wat ik eigenlijk al aanbied.
Ja.
Dat is een beetje hoe ik hem eigenlijk altijd aanvlieg. Bijvoorbeeld naar de ChatGPT genomen. Ik zie het eigenlijk gewoon meer als een rubber ducky, zoals we dat noemen. Waar ik gewoon even mee kan sparren. Waardoor ik eigenlijk altijd iemand heb om even mee te sparren. Even te spiegelen van, hey, ik heb dit bedacht, hoe zie jij dat? Of als ik inderdaad een nieuwe taal aan het leren ben. Natuurlijk, er zijn oneindige talen en oneindige frameworks. Ja. En je kunt bezig blijven in de software development. Maar als ik dat aan het leren ben, ja, ik kan of online echt gaan zoeken van een forum waar ik misschien wat kan posten. Of ik gooi mijn code tegen het model aan en ik zeg, hey, ik heb dit gemaakt, wat vind je ervan? En dan krijg ik gewoon feedback. Dus ja, het is inderdaad maar net de
maar jij bent nieuwsgierig. Ja. Ik ben nieuwsgierig. Jij bent waarschijnlijk nieuwsgierig. En wij vinden dit fantastisch. Wij kunnen daar in ronddolen en in ronddwalen. En we kunnen ons daar gedachten over vormen. Maar voor de mensheid, die het misschien minder interesseert of minder met informatie bezig is. Want het ging over het vrijgeven van die software, hè, van die stemmengeneratie. Mm-hmm. Er zijn ook een jaar geleden serieuze twijfels geweest of je die LLM's wel los mag laten, hè? Omdat wat je krijgt bij dit soort schoksgewijze verschuivingen in de maatschappij is natuurlijk sociale onrust, is instabiliteit, ook van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.
Zeker, dat is
en
dat
is nu misschien
element.
Nog een beetje, nu denk je nog van, want als ik mensen vraag in mijn kring, ik heb een peiling gedaan op Twitter, iets van 2.500 volgers. En ik schreef van, ja, ik gebruik geen Google meer. Want dat doe ik echt niet meer. Trouwens, ik zie websites. Ik zie amper nog een website. Maar dat is voor 98% van de mensen nog niet het geval. Dus we zitten aan het begin van die.
Dat is natuurlijk een stukje kennis inderdaad. Ook weer dat awareness stukje van, oké, verspreid die kennis en laat mensen de kennis mee maken. Ik was afgelopen vrijdag bij de talkshow die we hosten.
Ja.
En toen waren er een paar studenten die waren op stap geweest in Amersfoort om een rondvraag te doen. Wat weet u van AI?
Ja.
En inderdaad, de een die zegt, ja, geen idee, dat weet ik eigenlijk niet. En de ander zegt, dat gaat alles overnemen. En weer een ander zegt, ja, dat kan heel veel, toch? Dus heel veel mensen hebben eigenlijk geen benul van wat er eigenlijk gebeurt. En wat er eigenlijk gaande is en wat er aankomt.
Ja.
En als je daar eigenlijk over nadenkt, is dat ze weten niet wat de toekomst gaat brengen. Wat eigenlijk best wel een belangrijk onderdeel is.
Dus maar tot er misschien een grote schok komt. Ja. Hè, en daar moet dus waarschijnlijk, denk ik, de overheid of anderen, hè, moeten daar ook iets van vinden en voorbereiden. Van hoe gaan we ermee om?
Zonder meer. En het is een beetje emotioneel. Maar ik hou mijn hart vast. Ik denk niet dat ik denk dat mensen nog steeds iets denken van, dat is voor nerds zoals wij. En het zal allemaal wel meevallen, het zal mijn tijd wel duren. Er zijn veel signalen, zou ik ze eigenlijk moeten kunnen opnoemen. Maar we zitten nu een beetje in deze fase te filosoferen, maar er worden veel oranje stoplichten genegeerd, zeg maar.
Oh. Ja.
En de Europese Unie heeft zichzelf enorm op de borst geklopt door EU, de EU-act. En het is deels zal het terecht kunnen zijn. Ik weet het nog niet zo zeker, want je ziet ook een hele uitstroom van talent die eigenlijk in onze markt had moeten zijn. En dus het lijkt een van de vele onderwerpen die tot polarisatie zou verdere polarisatie zou kunnen leiden. En onbegrip is er op een vrij groot. Het is ook ingewikkeld.
Hè? Laat ik zeggen, het is al heel complex. En daarom horen we er ook in principe misschien vanuit die hoek weinig over.
Ja, ja, ik denk dat mensen toch denken van het zal mijn tijd wel duren. Wat zal ik ervan merken op mijn telefoon?
Ik heb er nog niet mee te maken, dus voor mij is het niet interessant.
Nee, en alhoewel als je dan wat meer, zeg maar, als ik wat meer naar de wereld luister via sociale media dan voornamelijk en in directe gesprekken van mensen die in kennisberoepen zitten, dan zijn ze toch wel nerveus. Eerst is het van, wat heb ik eraan? En dan kom je in een soort van wedloop terecht. Dat is geloof ik als ze zeggen van, als jij en ik moeten rennen voor een leeuw, dan hoef ik niet sneller zijn dan een leeuw, dan moet ik sneller zijn dan jou.
Ja, maar dat zie je heel erg. En wat je dus heel erg krijgt, is degene die nu al eigenlijk kennis maken met AI, met large language models, nou, noem maar op, die hebben zo meteen een voorsprong op degene die dat niet doen.
Ja.
Dus ik denk daarom ook inderdaad een stukje opleiding, dat het heel belangrijk is dat ze in ieder geval kennis maken met wat is het nou eigenlijk.
Ja.
Want als jij vraagt aan iemand, wat is AI? Ja, dat is toch, daar kun je toch mee chatten. Heel veel mensen zijn beperkt tot de gedachte dat eigenlijk, dat is gewoon ChatGPT, daar kun je mee praten en dat is AI. Maar er zit zoveel meer achter.
Ja.
Dus dat is eigenlijk ook wel een hele...
Maar dus advies is eigenlijk, ga daar vooral mee chatten, leer het kennen. ChatGPT heeft volgens mij ook hun model nu opengegooid. Die hoeft niet meer per se een account aan te maken. Ik weet niet of het in Nederland al beschikbaar is, maar dat komt er wel aan ook. Dus dat maakt het weer iets open voor iedereen volgens mij.
Ja.
Hey, Rob, ik wil nog één ding met jou bespreken, want jij bent bezig met het ontwikkelen van een conversational AI rondom het RS-virus.
Ja, klopt.
Kun je daar iets over vertellen nog?
Zeker. Ik had al gezegd, de medische hoek is super interessant. Ik werk met, ik heb een partnerschap met Resvinet. Dat is een wereldwijde organisatie die zich bezighoudt met voorlichting en inlichting rond het RS-virus. Dat is het Respiratory Syncytial Virus. Is een beetje vergelijkbaar met een verkoudheidsvirus. Mm-hmm. Ik ben geen medische kundige, maar dat heeft een invloed op de luchtwegen en longen. En voornamelijk voor kleine kinderen, voor baby's, potentieel dodelijk. Vooral als je geen toegang hebt tot medische zorg. Geldt ook voor ouderen met onderliggende klachten.
Mm-hmm.
En samen met Resvinet zijn we een conversational AI begonnen. Die is nu in ontwikkeling. Die is gebaseerd op retrieval augmented generation. Jou vast wel bekend. Dus dan zal ik dat uitleggen? Of zo wat,
ja, doe
maar. Ja. Dus dat is dan dat je wel ChatGPT min of meer gebruikt, maar via een beperking. Die beperking zit hem deels in de prompts die je meegeeft, dus in de zeg maar prompt engineering of prompt design, gecombineerd met een kennisbank. En die kennisbank die wordt gemaakt door twee artsen met specialisatie op RSV, dus echt hele specifieke geredigeerde content.
Mm-hmm.
Retrieval slaat op het eruit krijgen, het verkrijgen uit die kennisbank. En de augmented generation bestaat uit een tweede call naar ChatGPT, waarbij dat weer omgezet wordt in een antwoord naar degene die aan het chatten is.
Ja, want wie zijn zometeen de gebruikers en waarom is het relevant om dan nu met zo'n AI in gesprek te gaan?
Ja, het algemene publiek, of zeg maar het brede publiek, dat zijn heel kort door de bocht zwangere vrouwen. Maar dat gaat over voornamelijk over kleine kinderen die of geboren gaan worden of die geboren zijn.
Mm-hmm.
En op een wereldwijde schaal. Dus we hebben ervoor gekozen om dat via een webwidget aan te bieden, maar ook via WhatsApp. WhatsApp is natuurlijk een gigantisch platform met 2 miljard gebruikers. En daar kunnen dus mensen die de computer hebben overgeslagen, en veel mensen in de wereld hebben de computer overgeslagen, die kunnen direct advies krijgen, inlichtingen, voorlichting krijgen over wat te doen als je kind besmet is. Ja. Wat je kan doen om het besmetting tegen te gaan. Mogelijke vaccins voor de moeder, mogelijke vaccins voor het pasgeboren kind. Daar is ook veel over te doen, want die worden nu deels op de markt gebracht. Dus daar zijn ook veel vragen over. Die kunnen mensen
stellen. En er gaat er veelal over toegankelijkheid, dus makkelijk naar juiste informatie die mij kunnen helpen bij, ja. Als ik dat niet in mijn directe omgeving heb, of misschien als aanvulling op.
Ja, ik snap dat het enigszins abstract is. Dus het is voor, omdat ik ben abstract omdat het een heel wereldwijd publiek is. Dus voor de omstandigheden die mensen ervaren, die verschillen nogal. Ja. Maar waar het op neerkomt is, en dat is een van de krachten van AI en LLM's, is dat mensen persoonlijke, real-time informatie krijgen. Dus iets wat is toegespitst op hun situatie. En dat niet alleen op één moment, maar op meerdere momenten door de tijd. En ja, dat is zeg maar in de hectiek van een zo'n gezinssituatie waar een kind ziek is, wat ik niemand toewens, wat verschrikkelijk is, waar je stress hebt. Dat je dan je WhatsApp kan pakken in bijna alle talen die ChatGPT heeft, je vragen kan stellen en die worden beantwoord vanuit een hoogkwalitatieve kennisbank, ja. Middels LLM. Ja, dat is gewoon mooi om aan te kunnen werken.
Supermooi.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd. Ik moest een beetje een aanloop nemen, omdat er dus een aantal dingen bij elkaar komen. Dus de LLM, niet gebruik maken van, wat ik al zei, ik zou ChatGPT niet helemaal vertrouwen, dus niet gebruik maken van de parametrische informatie die al in de LLM zit, maar je eigen bestand met als andere ding dat het nog actueel is. Want een LLM loopt altijd,
het loopt achter de feiten aan.
Dus heb je eigen kennis, databank toegevoegd die je zelf kunt actualiseren, ja. Als je wilt, waar die de informatie uit moet halen om de vragen van gebruikers te beantwoorden.
Ja, exact. En vroeger zou dit een statische FAQ geweest zijn, bij wijze van. En dan moest je dan, terwijl je gezin helemaal overhoop ligt en er stress is, moet je in de FAQ gaan kijken. Oh. Niet één keer, want over een week in een ziekteverloop is alles weer anders. Oh. Je pakt na een week de conversatie in WhatsApp op en die heeft onthouden wat hier gebeurd is. Ja, ik denk dat is echt een verbetering van je levenskwaliteit. Oh.
Ja, je ziet sowieso natuurlijk wel dat we zijn best wel gewend om gesprekken te voeren. Ja. We zijn best wel inderdaad naar het conversational gedeelte. Vandaar dat natuurlijk ChatGPT zo is aangeslagen. We zijn al, of tenminste, de meeste van ons zijn al continu berichtjes aan het sturen, aan het chatten. Want ja, hoe vaak spreek je nou vrienden nog? Of hoe vaak chat je nog met vrienden?
En WhatsApp is een bekend kanaal.
Precies. Ja. Dus dat is sowieso natuurlijk wel een interessant voor de toekomst.
Ja. Ja, want dit is dan ook vrij makkelijk om het toegang toe te krijgen. Het is een kwestie van een foldertje met een QR-tag, wat je bij het plaatselijke gezondheidscentrum, nou in Indonesië is of in Chili of in de VS, ik noem
maar. Juist in sommige landen, denk ik, die wat, misschien wat achterlopen in die ontwikkelingen, dat het daar super waardevol is.
Jazeker, want stel je situatie voor Indonesië. Ik sprak toevallig met een Nederlandse arts die half Indonesisch was en ze was kwam net terug van haar geboorte-eiland of het geboorte-eiland van haar ouders. En dat was dan zeg maar het buureiland van Bali, geloof ik. En toen zei ik van ja, wat gebeurt daar als je als moeder met je zieke kind naar het gezondheidscentrum gaat? Nou, dan moet je dan voorstellen dat een klein lokaal ding met een geschoold iemand, maar niet super geschoold, laat ik het zo maar even zeggen. En eigenlijk met als belangrijkste taak te kijken van wie sturen we door naar het regionale ziekenhuis. Wat makkelijk een heel eind verderop kan zijn. Mm-hmm. En tot die tijd zitten die mensen eigenlijk zonder kwalitatieve informatie.
Met heel veel vragen.
Ja, en met heel veel vragen. En urgente vragen, want ja, dat kindje, als dat niet geholpen wordt, kan verstikken. Moet je voorstellen hoe dat is. Dus dan is die informatie zo... En ja, de hoop is dat dat dus... bij die mensen terecht kan komen.
Ja, ja. Ja, mooi.
Leuk, gaan we graag nog volgen.
Ja, ja.
En wat het even informatie, dat het niet meer schaars is, maar tijdend wel. Dus ik ga er een einde aan breien. Bedankt, beide.
Ja, bedankt voor het mooie gesprek.
Ja, het was heel leuk.
En tot de volgende
ronde.
Jij
ook bedankt.
Yes.
Je hebt geluisterd naar een aflevering van Enrise AI. Enrise is een digital agency gespecialiseerd in complexe maatwerkopdrachten. We zijn een zelfsturend collectief van autonome teams. Wil je meer weten over ons mooie bedrijf? Of bijvoorbeeld kijken voor welke opdrachtgevers Jeffrey en Sander werken? Ga dan naar enrise.com. Wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mailtje naar ai@enrise.com.